Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
En welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze uitzending van Boekat. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We waren aangekomen aan hoofdstuk 2, De Vader roept en wacht op u. En zuster Vallapila had het over het feit dat we op zoveel plekken ook in de Bijbel kunnen zien dat God alleen het goede met ons voor heeft, dat Hij een goede God is die blijft wachten op ons. Deuteronomium 6, vanaf vers 4, leert ons: Luister, Israël, Yahweh is onze God, Yahweh alleen. Gij moet Yahweh uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. Dat vinden we ook terug in het Nieuwe Testament, wanneer een schriftgeleerde aan Jezus vraagt welk gebod het voornaamste is. Jezus bevestigt dan dat het erop aankomt God de eerste plaats in ons hart te geven. Het antwoord van Jezus aan de schriftgeleerde lezen we in het Markus-evangelie, hoofdstuk 12, vers 19 tot 31. Het eerste is: Hoor Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: Juist, meester, terecht hebt ge gezegd, Hij is de enige en er bestaan geen andere buiten Hem, en Hem beminnen met heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf gaat boven alle brand en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat Hij wijs gesproken had, zei Hij hem: Gij staat niet veraf van het Koninkrijk Gods. Wanneer we Gods woord ernstig nemen en er naar leven, zegt Jezus ook tegen ons: U bent niet veraf van het Rijk Gods. Velen van ons denken dat ze van God houden, maar wanneer we echt in ons hart kijken, zullen we vaststellen dat God niet de eerste plaats in ons leven inneemt en dat we God ook niet van ganser harte, maar met een gedeeld hart liefhebben. En de Heer spreekt heel duidelijk tot ons in Jeremia, hoofdstuk 29, vers 12 tot en met 14. Als ge mij aanroept en tot mij bidt, zal ik u verhoren. Als ge mij zoekt met heel uw hart, zult ge mij vinden. Dan laat ik mij vinden, Godspraak van Yahweh. Zo moeten we onze God liefhebben. We moeten met heel ons hart van Hem houden. Alleen dan kunnen we Hem vinden en met Hem leven. Alleen dan kan God ons gebed verhoren. In Deuteronomium 6, vers 6 lezen we verder: De geboden die ik u heden voorschrijf, moet gij in uw hart prenten. Staan ze ook in uw hart geschreven? Dat volstaat echter niet voor God. Hij is daar nog niet tevreden mee. We moeten die woorden ook doorgeven. Dat blijkt uit vers 7. Je moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer je thuis zijt en onderweg, als je slapen gaat en opstaat. U moet uw kinderen de woorden meedelen die God tot ons gesproken heeft. Wanneer moet u die vertellen? Altijd. Waarover moet u spreken? Over God en zijn geboden. Als wij onze kinderen er niets over vertellen, wie moet het dan doen? Waar moeten ze erover horen? Op school? Op straat? Of in de discotheek? Als u uw kinderen niets over God verteld hebt, hoe kunnen ze dan iets over hem weten? Hoe zouden ze in staat zijn met God te leven en later hun eigen kinderen over hem te vertellen? We lezen verder in de versen 8 en 9. Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Dit betekent dat we Gods woord heel ernstig moeten nemen, dat het ons steeds in ons leven moet begeleiden. Elke vader heeft de opdracht zijn kinderen over God te vertellen. Bij de Joden is dat vandaag de dag nog steeds gebruikelijk. Bij ons daarentegen gebeurt dat nog maar zelden. Wanneer ouders zelf niet in God geloven, kunnen ze ook geen geloof doorgeven aan hun kinderen. Het is niet alleen de taak van de moeder met de kinderen te bidden. Het is belangrijk dat het hele gezin samen bidt, de Bijbel leest en erover spreekt. Daar hoort dus ook de vader bij. Gods woord vertelt ons heel duidelijk hoe we moeten leven. God de Vader wil niet dat zijn kinderen verloren gaan. Hij wil onze zielen redden, want wij zijn zijn eigendom. En dat klinkt in Jesaja 43, vers 4 als volgt. Zo kostbaar zijt gij in mijn ogen, zo waardevol. Ik heb u lief. Hij is immers onze Heer en Vader, zoals in hoofdstuk 64, vers 7g staat. Wij zijn de leem. Gij zijt de boetseerder. Wij allen het werk van uw hand. God heeft ons naar zijn goeddunken geschapen. Dat geldt voor ieder van ons. Zoals we in Maleachi, hoofdstuk 2, vers 10 lezen. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Dit bevestigt dat we allemaal broers en zussen zijn, allen gelijk, waar op aarde we ook leven of welke huidskleur we ook hebben. Het boek Tobit, hoofdstuk 13, vers 4, leert ons: Want Hij is onze Heer en God, Hij is onze Vader in eeuwigheid. God is niet voor een bepaalde tijd onze Vader, maar voor altijd. We kunnen Hem steeds vertrouwen. We kunnen ons altijd op Hem verlaten. Hij zal ons altijd helpen. We hoeven slechts op Hem te hopen en te vertrouwen, want Hij zal onze paden effenen. Zo lezen we in Jezus Sirach, hoofdstuk 2, vers 6. Vertrouw op Hem en Hij zal u helpen. Bewandel rechte wegen en stel uw hoop op Hem. Maar de mensen in die tijd echter wilden de beloften van God niet aannemen. Ze hebben niet op Hem vertrouwd en leefden verder in zonde. En hoe gaat het tegenwoordig? Omdat ze niet naar God en niet naar de door Hem gezonde profeten geluisterd hebben, stuurde God zelf zijn eigen Zoon naar de wereld. Zo lezen we in Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Zozeer, immers, heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Jezus heeft duidelijker tot ons gesproken dan de profeten. Niemand voor Hem had het gewaagd God direct als Vader aan te spreken, noch Mozes, noch de profeten. Jezus heeft een bijzondere relatie met God, want Hij is de Zoon van God. Enkel door Jezus Christus komen we tot de Vader. Door Hem mogen we God aanspreken met U, onze Vader. We hebben de liefde van de Vader door Hem leren kennen en kunnen de Hemelse Vader vertrouwen. Nog meer dan onze biologische Vader. Gods liefde is zo groot. Maar veel mensen kunnen God niet als Vader aannemen en niet liefhebben, omdat ze zelf geen vaderliefde ervaren hebben. Tijdens vele gesprekken heb ik dit ervaren. In Matteüs hoofdstuk 18, vers 20 zegt Jezus: "Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden." Daarom merken wij op gebedsdagen of tijdens retraites, waar veel mensen in Jezus' naam verzameld zijn, dat ook vandaag wonderen gebeuren. Datzelfde getuigt ook Alfred Ausenhofer, een van onze retraitanten. Mijn naam is Alfred, de verloren zoon, die na lange tijd weer in het huis van de Vader is teruggekeerd. Alleluia! Op zekere dag in mijn leven ben ik door de verkeerde deur gegaan. Ik had alles, werk, gezin, succes, maar vandaag weet ik dat het begin van alle zonde in mijn hoogmoed lag. Ik wilde zijn zoals alle anderen, met de tijd meegaan, niet ouderwets zijn. Toch wist ik in het diepst van mijn hart dat het de verkeerde deur was. Ik dacht echter dat de slang mij misschien niet zou bijten. Ze heeft me gebeten, en niet alleen dat, ze heeft me omslingerd en me niet meer losgelaten. Ik heb mijn vrouw en twee kinderen voor een jonge vrouw verlaten. Ik wilde vrij zijn voor mezelf en voor de nieuwe liefde. God wilde ik niet verlaten. Ik wilde Hem ertoe brengen dat Hij mij zijn zegen gaf voor mijn nieuwe weg. Ik zocht raad bij verschillende personen, ook bij een priester. Overal werd me gezegd, de weg wordt moeilijk, maar het is te doen. Ik was toen gelukkig en wilde deze weg gaan. Door mijn familie kostte me deze weg vele, vele tranen en slapeloze nachten. Van niemand wilde ik de waarheid horen. Ik was beneveld en gevangen in mijn toestand. Te allen prijzen was ik bereid deze weg te gaan. Een tijdje ging alles goed, maar het duurde niet lang. Er klopte iets niet met mijn nieuwe relatie. Er was jaloersheid, ruzie en veel minder mooie dingen. Deze vrouw wist precies waar mijn zwakheden en mijn gevoelige plekken lagen. Het ging steeds slechter met mij. Ik had het gevoel dat ik een mislukking was. Het gevoel dat ik niemand gelukkig kon maken, dat de schuld bij mij lag en zo verder. 'S Nachts kreeg ik zelfmoordgedachten. Op een keer was ik heel erg vertwijfeld. In mijn nood riep ik tot God. Hij moest me helpen. Die nacht hoorde ik een stem die me zei, vraag aan Louise. Louise was een kennis van mijn moeder. De volgende dag belde ik Louise op en vertelde haar alles. Ze beloofde voor ons te bidden en vertelde me dat mijn tantes en mijn moeder voor ons allemaal baden. Toen werd ik me ervan bewust dat mijn moeder en mijn tantes zich voor mij inzetten en voorsprekers voor mij waren bij God. Na verloop van tijd bemerkte ik dat mijn vriendin nogal belast was vanuit haar kindertijd en jeugd. Met tegenzin volgde ik, op uitnodiging van mijn moeder, een retraite met zuster Margarita. Wat ik daar op de laatste plaats, helemaal achteraan, aan de raamkant hoorde, kon ik eerst helemaal niet geloven. Duidelijke, precieze uitspraken, geen ja, maar, die laat niet met zich sollen, dacht ik bij mezelf. Gezien de plek waar ik zat, was ik al bijna weggevlucht. Om de een of andere reden ben ik dan toch de hele tijd gebleven. Zuster Margarita had overal een antwoord op. Ik besefte dat er iets moest gebeuren. Maar wat? Er ontstond een innerlijke strijd. De druk van mijn vriendin werd steeds sterker. Het was vaak niet meer uit te houden. Elk antwoord dat ik voor mijzelf had, werd op de een of andere manier aan het licht gebracht en mijn motivatie voor mijn daden liep op niets uit. De tweede keer dat ik naar de retraite ging, werd het me duidelijk. Ik zal doen wat God van me wil. Een ongewone macht hield me echter gevangene en trok me steeds dieper naar beneden. Toen ik dan vast besloot de ware weg met God te gaan, wist ik nog niet hoe die er zou uitzien. Ergens voelde ik echter dat het gebed van mijn moeder, van Louise en van mijn tantes me droeg. Na een harde strijd verliet ik mijn vriendin en onze toen 8 maanden oude dochter. Nadat ik besloot deze weg te gaan en deze weg te blijven volgen, wat er ook zou gebeuren, ging alles slag op slag. Ik verloor mijn geliefde job door laster en intriges. Niet eenmaal kreeg ik de kans me te rechtvaardigen of te verweren. In mijn nood telefoneerde ik naar mijn vrouw. Ze was zo lief tegen me. Mijn 2 kinderen waren zo begripvol. Het contact werd beter en we konden weer enigszins met elkaar omgaan. De bekoring om terug te keren naar de vriendin was evenwel immens. Ik wist dat ik dat niet wou, maar ergens was er iets dat me erin trok en trok. Ik wist ook niet wat het was. Door Gods beschikking gingen mijn vrouw en ik op retraite in Haus Raphael, te Bad Soden-Salmunster. De 600 kilometer lange rit samen was niet gemakkelijk. We leefden immers 5 jaar gescheiden, waren helemaal uit elkaar gegroeid en met ruzie uit elkaar gegaan. En dan nog samen op 1 kamer. Het ging allemaal goed. Gods woord heeft ons beiden aangeraakt. De biecht was onuitsprekelijk verlossend. Daarna zijn we naar huis gereden en na een paar dagen leefden we weer samen als een gezin. Halleluja! We ontdekten nieuwe dingen aan onszelf, die we voordien helemaal niet bemerkt hadden of die vroeger tot ruzie geleid zouden hebben. Ik heb nieuw werk gevonden en alles loopt goed. Mijn moeder, Louise en mijn lieve tantes prijzen de Heer en zijn verbaasd. Na 4 maanden ben ik alleen naar Haus Raphael teruggekeerd om te danken. Ik ben van wagen veranderd. Toen ik mijn spullen van de oude naar de nieuwe wagen verhuisde, vond ik een briefje dat ik al lang vergeten was. Ik liet enkele zinnen vertalen van wat mijn vriendin me gestuurd had in die tijd toen alles begon. Het was een wijdingsspreuk voor ons gezin uit een dubieuze Satansbijbel en een verzoek om zijn welwillendheid. Nu begreep ik die ongewone macht die me dieper en dieper met zich meegezogen had. De vloek en de wijding werden door een priester teniet gedaan. Het gaat nu goed met me. Ik voel een liefde en een vrijheid die ik nog nooit in mijn leven had. Ik ontving de tongentaal en Jezus heeft me aangeraakt in de Eucharistie. Halleluja! Moeders en vaders, bid voor jullie verloren zonen. Jezus hoort elk gebed en elke zegen. Hij haalt hen allemaal terug en brengt hen weer naar huis. Halleluja.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We hebben samen daar juist de getuigenis gelezen van Alfred. De vader heeft lange tijd en met groot geduld op Alfred gewacht. We zien ook hoe vertrouwensvol zijn moeder, Louise en veel van zijn tantes voor hem gebeden hebben. Ook in House Raphaël werd veel voor hem gebeden. Is onze God geen wonderbare vader? God de Vader bedoelt het altijd goed met ons. Wanneer wij iemand niet kennen, kunnen we hem ook niet vertrouwen. We kunnen God enkel onze Vader noemen als we in hem geloven en hem liefhebben. Wanneer ik mijn hemelse Vader aanroep, weet ik dat hij daar is, dat hij mij kent, dat hij mij lief heeft, dat ik zijn kind ben. In Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 25, lezen we: Goed is Yahweh voor wie hoopt, voor iedereen die hem zoekt. Gods liefde ervaren we ook wanneer we in gebed voor hem zitten en op hem wachten. De psalmist zegt in Psalm 34, hoofdstuk 9, Ervaart het, ziet, mild is de Heer, gelukzalig de mens die bij hem schuilt. In het Onze Vader heeft Jezus ons geleerd hoe we moeten bidden en welke instelling we erbij moeten hebben. Wij bidden bijvoorbeeld, Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Jezus wil ons zeggen dat wij eerst moeten vergeven, vooraleer we God voor onszelf om vergeving vragen. Zoals er staat in Matteüs hoofdstuk 6, vers 12. In de brief aan de christenen van Kolosse, hoofdstuk 1, vers 14, staat er Jezus, in wie onze bevrijding verzekerd is en onze zonden vergeven zijn. Eerst moeten we anderen vergeven. Ook in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 32, lezen we Wees goed voor elkaar en hartelijk. Vergeef elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. Wanneer we niet vergeven, kunnen we ziek worden en kunnen we niet meer slapen. Hierover wil ik u een ervaring vertellen. Een lerares in Wit-Rusland leed meer dan 20 jaar aan rugpijn. Nadat ze mijn voordracht over vergeving gehoord had, begreep ze dat zij eerst moest vergeven, opdat Jezus haar kon genezen. Zo lezen we in Jesaja, hoofdstuk 59, vers 1 en 2. Nee, Yahweh's hand is niet te kort om te redden en zijn oor niet te doof om te horen, maar uw misdaden brengen een scheiding teweeg tussen u en uw God. Door uw zonde is zijn gelaat voor u omhuld. De lerares heeft vergeven, zo kon Jezus haar van haar lijden verlossen. De volgende keer bracht zij veel mensen mee naar onze retraite. In de brief van de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 2, lezen we Jezus Christus is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan. Door hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God. En in de verzen 5 tot 8 staat er vervolgens En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. God echter bewijst ons zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Ja, Christus is voor ons gestorven. Zo heeft God ons aangenomen, omdat Hij van ons houdt. Door Jezus Christus in ons de Heilige Geest geschonken, opdat wij ons door Hem zouden laten leiden. Als wij in ons leven alles doen wat de Heilige Geest ons ingeeft, dan doen we alles goed. De Heilige Geest zal u nooit oproepen in de stijl van u moet veel alcohol drinken of u moet drugs nemen, dan vergeet u uw problemen. En ook niet u moet echtbreuk plegen of nog laat u scheiden. U hebt zelf vast en zeker al voldoende ervaren welke gevolgen het kan hebben als u zich niet door de Heilige Geest laat leiden. En als u zich niet door de Heilige Geest laat leiden, door wie wil u zich laten leiden? Godzijdank hebben we de vaste tijd, een bijzondere tijd waarin we daarover kunnen nadenken. Waar staan we vandaag in de vernieuwing van onze relatie met God? God schenkt ons deze tijd van bekering en boetedoening. Hij wil ons er vooral attent op maken dat we tot onze Vader moeten terugkeren, naar Hem die op ons wacht. God is meer dan een aardse Vader, want Hij houdt meer van ons dan een mens ooit van ons kan houden. Zelfs onze ouders kunnen niet met zo'n oneindige liefde van ons houden, zoals onze God van ons houdt. Wij zijn ten diepste met Hem verwant, zoals met onze familie, want Hij heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. Zijn liefde is oneindig, eeuwig, grenzeloos. In dit kader vertelt Jezus ons de gelijkenis van de verloren zoon. Hij wil ons tonen hoe goed en barmhartig onze Vader is. We kennen deze gelijkenis uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 15, vers 11 tot 32. Van meet af aan wordt duidelijk hoe goed de Vader was voor zijn zoon. Zonder talmen heeft hij hem zijn erfdeel gegeven, zoals de zoon wenste. De Vader wist van in het begin wat de zoon ermee zou gaan doen, maar toch heeft hij zijn wens vervuld. Nadat de zoon alles verbrast had, kwam hij terug in grote nood. Hij heeft heel zeker niet alleen lichamelijk aan honger, maar ook innerlijk geleden aan eenzaamheid. Dat lezen we in vers 14. Pas toen hij in de varkensstallen zat, werd hij wakker, zag hij in wat hij in zijn leven allemaal fout had gedaan. Opeens dacht hij aan zijn goede vader en besloot, in vers 18 tot 19, ik ga weer naar mijn vader en ik zal hem zeggen, Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar neem mij aan als een van uw dagloners. Dat was een vast besluit. Godzijdank. Dit is de eerste stap naar de ommekeer. We moeten willen, want God geeft ons de vrijheid om zelf een beslissing te nemen. Wij mogen zelf kiezen. Wanneer wij de eerste stap zetten, komt God ons al tegemoet. Hij wacht op ons. De Vader, die zo lang op zijn zoon heeft gewacht, ziet hem al van verre komen. We lezen in vers 20. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden bewogen. Hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Hoe mooi is een dergelijke ontvangst van een zoon of een dochter bij hun terugkeer. Ik ken veel mensen die naar God teruggekomen zijn en nu in grote vreugde en in vrede met Jezus leven, zelfs als ze moeten lijden. Jezus wil ons met deze gelijkenis zeggen hoe groot Gods barmhartigheid is. Hij maakt ons geen verwijten. Hoewel de Zoon zich verontschuldigt, wil de Vader dat allemaal niet horen. Dat was voor hem niet belangrijk, wel dat de Zoon weer terug was. In de versen 22 tot 24 lezen we: Doch de Vader gelastte zijn knechts: haal vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan, steekt hem een ring aan zijn vinger, want deze Zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Ze begonnen dus feest te vieren. Het doet er niet toe hoe vuil we zijn, hoe zwaar onze zonden zijn. De barmhartige God wacht op ons, ook vandaag. Veel mensen leven in zonde, ze zijn ongelukkig en innerlijk, als het ware, dood. Iedereen die zich bekeert, wordt deze grote vreugde geschonken, zoals de verloren zoon mocht ervaren met de vader. Paus Benedictus XVI schreef in zijn boek Jezus van Nazareth over deze gelijkenis. De vader ziet zijn zoon van verre aankomen en gaat hem tegemoet. Hij luistert naar de bekentenis van zijn zoon en ziet daarin de weg die hij innerlijk gegaan is. Hij ziet dat hij de weg naar innerlijke vrijheid gevonden heeft. Daarom laat hij hem niet tot het einde toe uitspreken, maar omarmt en kust hem en laat een groot feestmaal aanrichten. Er heerst vreugde omdat de zoon die dood was, toen hij met zijn vermogen erop uittrok, en nu weer leeft, verrezen is, omdat hij verloren was en weer teruggevonden werd. Lieve luisteraars, iedereen moet zich afvragen, hoe ver sta ik af van God, mijn hemelse Vader? Hoeveel jaren leef ik al zonder Hem? Leef ik misschien ook in een varkensstal, zonder dat ik me daarvan bewust ben? Leef ik naar Gods geboden of leef ik in zonde? Doe ik mee met alles wat vandaag de dag als gewoon wordt beschouwd, enkel en alleen omdat iedereen dat doet? Doe ik eenvoudig weg wat anderen doen, zonder er ook maar over na te denken? Wil ik wel een onderscheid maken tussen wat van de geest van de wereld komt en wat van de Heilige Geest? Zoals de Vader op zijn verloren zoon heeft gewacht, zo wacht uw God op u. We hebben het gelezen. Van verre zag hij hem komen en liep hem tegemoet. Door deze gelijkenis wil Jezus tegen elk van ons zeggen: uw Vader wacht op u. Het doet er niet toe wat u allemaal in uw leven gedaan hebt. Hij zal u geen verwijten maken. U hoeft niet bang voor God te zijn. Hij is geen straffende God. U moet enkel de eerste stap zetten en vandaag nog de beslissing naar bekering maken. Het is nooit te laat. Nu is de tijd van genade, de tijd van redding. Vandaag. De Vader wacht iedere dag op u. Door een oprechte, persoonlijke biecht kunnen we ook vandaag grote vreugde ervaren. Prijs de Heer.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekhad, waar we hebben gelezen uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. In een volgende aflevering gaan we verder met dat boek en we zullen dan lezen uit hoofdstuk 3 Wie gelooft, is nooit alleen. Tot dan.